Zondag 1, vraag 1. Wat is uw enige troost beide in het leven en sterven? Het antwoord luidt dat ik met lichaam en ziel beide in het leven en sterven niet mijn, maar mijn vertrouwen zaligmakers, Jezus Christus eigen ben. Die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft. En al zo bewaard dat zonder de wil mijns hemelse vaders geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. Waarom hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert. En hem voortaan te leven van harte, gewillig en bereid maakt. Tot zover letten wij op de inhoud, geliefde gemeente, van deze troost. Verleden week zijn wij gekomen tot de verlossing uit alle heerschappij van de duivel, waar die verlossing eigenlijk definitief beslecht is, dat is op Golgotha. En hoe nu uit die overwinning van Christus ook de Heilige Geest uitgaat om ons te verlossen van de overmacht van de boze. En we hebben ook gelet daarbij op het ten dele in dit leven. Maar omdat de volkomenheid van die verlossing in Christus is, daarom zal alle gebrek niet kunnen verhinderen dat de gemeente van zijn uitverkoren eenmaal zonder vlek en zonder rimpel voor hem mag verschijnen. Wij gaan nu verder met de zin, en alzo bewaart dat zonder de wil mijn hemelse vaders geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. Dat is ook een geweldige uitspraak. Een uitspraak die gegrond is in het woord van God. Want, dat hebben wij al meerdere malen gezegd, de Heidelbergse catechismus wil geen vervanging zijn van de Bijbel, maar ze wil een beker zijn die put uit het woord van God en het ons toereikt. Dat hebben we ook horen lezen uit de Bijbel, uit Lucas. En je vindt het ook in Matthäus, van die trouwe zorg en die bewarende hand van de Heer. En dan staat er, en alzo op zulke wijze bewaard, dat zonder de wil mijn hemelse vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Dan zou je op het eerste gezicht zeggen, nou ja, moet je dat nou letterlijk nemen? Geen haar van je hoofd. Elke dag vallen er haren uit ons hoofd. Maar je voelt, het gaat om de betekenis daarvan. Het gaat daarom, en dat wil de Heidelberger ons verzekeren, dat de Heere God niet alleen over grote dingen gaat, maar dat de Heere ook over wat wij noemen kleine dingen gaat. Dat de Heere niet, zoals sommigen hebben gezegd, ja, daar kun je God niet mee belasten. Dat kun je niet in verband brengen met de Heere God. Als je hem nou in verband zou brengen met de grote lijnen van de geschiedenis, van de openbaring enzovoort. Nou ja, maar dat God nu zich bemoeit met de enkeling, en dan nog op zulke wijze bemoeid dat dat hele leven tenslotte door hem geleid en naar een zeker doel gestuurd wordt. Ja, maar ik heb het al meer aangehaald. Dr. Koberen schrijft in een van zijn werken, och, als wij de Heer vrezen en moeder is een speld kwijt, dan mag ze daarom vragen. Dan mag ze daarom vragen. Het is vaak juist een blijk van de verhouding tussen de Heere en ons. Als we in ons leven blijk geven te geloven dat God regeert en dat Hij bewaard. Je kunt natuurlijk zeggen, nou ja, ik vind dat niet zo belangrijk. Maar ik vind dat heel belangrijk. Heel belangrijk. Want daarin komt uit, heeft God nu een plaats ingenomen in ons leven, ja of nee? En ik vind het zo verblijdend, bijvoorbeeld, daar komt iemand uit het ziekenhuis, een moeder van een gezin, die is daar even uitgegaan om een van haar kinderen te bezoeken of haar man. Maar het kan allemaal maar net, want ze moet zo laat weer thuis zijn. En dan staat ze op dat grote parkeerterrein in Rotterdam. En opeens ontdekt ze, weg zijn de sleutels van de auto. En net dat ze het ontdekt, bad ze, heren, help me alstublieft. U weet, ik moet naar huis. De kinderen komen thuis. En ze had het nog niet gezegd. Daar komt een meneer aanrennen. Mevrouw, mevrouw, zijn dit uw sleuteltjes? Toen had ze terug. Kijk, nou kun je daar zeggen, ja, toevallig. En ja, je kan de Heere God toch overal niet voor gebruiken. Maar ik vind dat gewoon een wonder, hè. Een wonder. Dat een mens een God heeft. En dat hij dat weet. Dat hij dat gelooft. Dat hij een God... Ik zeg niet dat het altijd zo verhoord wordt. En zo uitkomt zoals wij dat graag willen. Dat is vers 2. Maar het feit dat een mens die toch God kwijt is. Dat God opnieuw in dat leven is ingekomen. Dat is een wonder. Ik heb het wel eens als wonder zelfs ervaren, een mens in opstand. Nou, opstand is toch niet zo best, zou je zeggen. Een mens in opstand tegen de Heer, tegen alles. Wat is daar nou voor goeds van te zeggen? Daar is ook geen goeds van te zeggen, van die opstand op zich. Maar het feit dat die God, waar die persoon, die nietige mens tegen in opstand komt, realiteit is. Realiteit. Dat vind ik heel wat. Dan is Job, heb ik al eens aangehaald, als Job zijn geboortedag vervloekt, dan is die dichter bij God dan een of andere fariseer die het zo mooi begrijpt en die alles wel verklaren kan. En die het allemaal uit zijn mouw schudt. Dan is zo'n razende Job dichter bij de Heere God. Want onder de ellende, zou je zeggen, kruipt hij nog naar de voeten van God toe. Al is het met beschuldiging, al is het met het bestuur van God niet eens. Hij komt toch bij de Heere God terecht. Dat God nou op zulke wijze bewaart. Waarvoor bewaard? Heeft dit nou alleen betrekking op het lichamelijke? Of, ja, eigenlijk, dat kun je zo niet zeggen. Het heeft betrekking op de hele mens. Op de hele mens. Op zijn hele levensgang. Al zo bewaard, dat zonder zijn wil geen haar van mijn hoofd vallen kan. Dat God er zo bij is. En bij betrokken is. Ja, maar die haar valt toch wel van je hoofd. En, ja, je wordt toch niet altijd bewaard. Hoeveel gelovigen zijn er niet, kinderen des Heren, die op een akelige manier soms uit dit leven zijn weggerukt. Die, ja, die verongelukt zijn, die verhongerd zijn, die... Het gaat toch niet altijd op? In een gevangenis in Engeland gebeurde het in de tijd van de vervolging. Daar zat een man, zijn haar was al grijs. Van alles wat hij had meegemaakt. Hij zat gevangen om het woord van de Heer Jezus Christus. En toen kwamen zijn onderdrukkers zijn cel binnen of het hol waar hij gevangen zat. En ze hielden hem een groot bord voor. En ze zeiden, ken je dit? En toen lag op dat bord lag het hoofd, het mishandelde, bebloede hoofd van zijn zoon. En dat hielden ze zo pal voor hem. Die hadden ze gedood, naar gemarteld te zijn. En op datzelfde moment riep hij, ja zeker, dat is mijn zoon, mijn lieve zoon. En hij begon God te prijzen. En dat hij weldra verenigd zou zijn met dit kind. En dat ze eeuwig de Heere God zouden grootmaken. Dan is het ook waar. En al zo bewaard. Die vader die geloofde dat zijn kind al zo bewaard was. Dat het vaders wil geweest is. Niet die moorden. Dat gebeurt onder de toelating van God. Maar hij heeft gezegd, gij zult niet doodslaan. Maar dat het des vaders wil was dat zijn kind bij hem kwam. Dat zijn kind werd opgenomen in heerlijkheid. Dan geldt het ook. En dan denk ik aan mijn eigen ouders. Ik dacht eraan toen we dat zongen. Ik heb het al eens meer aangehaald. Mijn vader en moeder vrij jong getrouwd. En toen ze die lange trap, donker trap oplieten van het huis waar ze een deel van hadden, stond mijn vader opeens stil. Er overviel hem zo'n benauwdheid, zo'n donkerheid. Hij wist niet wat het was. Net alsof er nog heel wat stormen en heel wat ellende over hem heen zouden gaan. En toen zei mijn moeder, die zei, man, u zullen, als op Jezus weet, wanneer uw pad loopt door de zee, geen golven overstroomt, al zo bewaard. Gaat altijd op. Ook al zou je door de golven bedekt worden. Al zou je door de golven worden meegesleurd. Toch blijft het waar. Al zo bewaard. Wat is dat een wonder. Als een mens daar toch iets van gelooft. Dat is toch een godswonder. Het strijdt tegen alle menselijke gedachten in. En hij zit gelijk al eigenlijk aan de kant om eens even uit te leggen dat daar natuurlijk niks van klopt. En dat het onzin is. Want gelijk die sterft, al zo sterft deze. En de uitnemendheid van de mensen boven de beesten is gene, want ze gaan alle naar één plaats. Wie merkt dat de adem van de beesten nederwaarts vaart in de aarde en de adem der mensen opwaarts vaart tot God? Merk je toch niet? En toch, dat is nu het geheim van het allerheiligst geloof en al zo bewaard dat zonder de wil mijns hemelse vaders geen haar van mijn hoofd vallen kan. Dat is een stukje levenspraktijk. Een stukje praktijk. Jullie weten ook, het is soms makkelijk, of makkelijk, dienstig zou ik het liever willen noemen, om uit de praktijk van het leven bepaalde dingen te noemen. Maar dan weten jullie nog wel, de kinderen niet meer, maar de oudere kinderen wel, hoe wij een keer opgeschrokken werden, opschrokken door een ingrijpende gebeurtenis op één dag, twee doden. Een oude man en een amper een jongeling. De een stierf in de morgen en de ander in de avond. En zo was het ook in de morgen van het leven en in de avond van het leven. En met dat ik van het ziekenhuis kwam, stonden de kinderen, die nu ook al groot zijn geworden, maar toen nog kleuters waren, stonden op de stoep en ik was amper uitgestapt. En ze schreeuwden: vader, papa, Tine is dood. Nou, ik dacht, nou ja, ik weet niet wat ik dacht. Ik zeg, dat is niet zo raar. Ja, het is echt waar. En ik rende naar binnen. En mevrouw zei, ja, het is waar. Al zo bewaard. Dat zonder de wil geen haar van mijn hoofd vallen kan. Toch. Verdronken in een slootje. Maar toen weet ik nog dat die rechercheur die had gezegd: wat is dat voor een geloof? Wat is dat voor een geloof bij jullie daar? Omdat hij op één keer geconfronteerd werd met het waarachtig geloof. En de troost die daarin is. Hoe hoog de nood ook mogen gaan. Hoe aangrijpend ook. De naam des Heren. Zij gelooft. Dat waren bijzondere dagen. Waarin de Heren ook tot ons sprak. In zijn daden. En als ik me dan herinner dat de begrafenis een dag van blijdschap was, te midden van het verdriet. En dat ook onze zuster een blijdere dag had dan de dag van haar huwelijk. Kun je dat begrijpen? Hier staat: al zo bewaard dat zonder de wil mijn hemelse vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ook als ik in dat slootje verdrink of verpletterd word op de weg. O, hoe erg ook. Maar dat geloof dat de Heilige Geest door de liefde doet werken, dat geeft de uitkomst. Anders zou een mens krankzinnig worden. Of hij zou het op alle mogelijke manieren verdringen. Maar om nou te ervaren dat God krachtiglijk bevonden is, een hulp ten tijde der benauwdheid. En dat hij het zo wonderlijk wel kan maken, dat zijn lof gezongen wordt, ook in de nacht en in het verdriet. En dat het nog vaster komt te staan, zonder de wil mijn hemelse vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Toch maar. Daarom juist. Omdat dat waar is. De Heere heeft gegeven. De Heere heeft genomen. De naam van de Heere. Zij gelooft. Wat zijn de wegen van de Heere toch wonderlijk. En dan kun je wel zeggen, ja, maar als je het zo bekijkt, dan klopt het natuurlijk altijd. Want als het dan anders gaat dan wij denken, dan klopt het toch nog. Ja, dat kun je nou wel zeggen. Maar daar kun je je eigen toch niet mee troosten. Wat ik noem is, ja, laten we zeggen, het bewijs, de vrucht, dat dat waar is. Dat dat ook een echte troost kan zijn en is. Dan moet je maar eens kennis nemen van de geschiedenis van de kerk. Door de tijden heen. Hoe God zijn wonderen heeft groot gemaakt in de harten van zondaren. Al zo bewaard. Hoe dan ook. Tot in de kleinste onderdelen. Maar hij bestuurt. En hij leidt. En hij bewaart bij de verworven verlossing. Die in Christus Jezus is. Dat bewaart. De Heere kan het ook anders doen. De Heere kan ook ons gewoon zonder meer redden. Van het gevaar dat ons bedreigt. Deze keer een paar dingetjes zomaar genoemd van mijn overgrootvader in de kerkbode. Maar die man die zat in zijn kamer en toen waren twee van zijn jongens, die zijn ook al overleden. Die waren weg met ijs. Of één. Eén jongen, Jan, ome Jan. En terwijl hij op zijn studeerkamer zat, overvalt hem een vreselijke benauwdheid. Hij viel op zijn knieën, hij riep God aan. Hij zegt, Heere, help Jan, help hem alstublieft, red hem. Hij is in grote nood. En hij geloofde dat God hem hoorde. En na een poosje, wie kwam daar thuis? Helemaal ontdaan, nat. Bevroren, Jan. Ja, zo jongen, zei de vader. Je hoeft het niet te vertellen, ik weet het al. Ik weet het al. Hij was in een kolk door het ijs gezakt en hij kon er niet meer uit. En hoe hij eruit gekomen is, weet hij ook niet. Maar op een gegeven moment was hij eruit en op de kant. God was erbij. Hij bewaarde. En hij mocht verder leven. En nog jaren tot in de ouderdom de naam van de God Jacobs verkondigen. Het gaat nog verder. Ja, ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. Hij stapelt het een op het ander. Niet alleen dat God bewaart. Maar, want, och, wij kunnen die wil en die raad en dat bestuur van de Heere God, kunnen wij niet volgen. Het mag wel eens bewonderd worden, maar begrijpen doen wij het niet. Diezelfde oom Jan nam op de preekstoel vaak het voorbeeld van een borduurwerk. Als je de achterkant zag, al die draadjes en... Hey, wat is dat eigenlijk? Maar als je het omdraait, dan zie je het. Dus wij kunnen God niet begrijpen. En ook in zijn wegen en werken niet volgen. Maar nou zegt het geloof niet alleen dat God bewaart, door de dood heen bewaart, maar alle dingen die mij overkomen, die dienen tot mijn behoudenis, tot mijn redding. Alle dingen. Voorspoed, tegenspoed, gezondheid, ziekte, dood, sterven. Alles? Ja, alles. Hier spreekt het geloof klare taal. Alle dingen. Het ongeloof dat bij ons aanwezig is, in onze harten, dat ziet dat niet. Dan zegt die psalmdichter, zou er wetenschap zijn bij de Allerhoogste. Waarom is dit, waarom dat? Het is dan ook alleen zaak van het Allerheiligst geloof. Alle dingen. De verkeerde dingen ook. Ja, ook nog. Met alle eer iets gezegd, want kijk, God heeft geen behagen in de zonde, in het verkeerde. Maar de Heere gebruikt soms de ene zonde om de andere zonde uit te roeien. Die kan God wel gebruiken, dienstbaar stellen. Dat het mee moet werken ten goede. En hoeven wij onszelf daarin niet goed te praten. Het zal eenmaal blijken dat alle dingen mee hebben moeten werken ten goede. Die broers, dat was een boze daad die hun jongst of een na jongste broer Jozef verkochten. Tegen alle geschreeuw van die jongen in hebben ze hem verkocht als slaaf naar Egypte. En je zou bijna zeggen, ze hebben een leven lang erover gedaan. Nooit verteld. En vader leefde in de gedachte dat die jongen scheurd was. Een soort wild gedierte. Ja. Nou en dan zijn het toch zelf ook al bejaarde mensen geworden, dan komen ze toch weer bij Jozef terecht. Maar ze weten niet dat het Jozef is, die nu onderkoning van Egypte is. En ze krijgen het steeds benauwder. Ze voelen zich zo ingesperd. Er gebeuren zulke vreemde dingen. Die man is hard. Harde man. Die Jozef. Of die onderkoning. En toch. Uiteindelijk zegt Jozef, gij lieden wel. Gij hebt het mij ten kwade gedacht. Maar God heeft het ten goede gedacht. Opdat het zou zijn zoals het de deze dagen is om een groot volk in het leven te behouden. God had het gebruikt. Ik weet wel, hier kunnen wij niet mee werken in die zin. Om te zeggen, laat ik ook eens een of ander iets uithalen en kijk hoe dat moet meewerken ten goede. Dat is dwaasheid. Maar toch, hoe gezegend is de mens. Die toch ergens de zin mag zien. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Opdat ik dus uw goddelijk recht zou leren. Sinds heeft mijn ziel voor hoogwaardij gevreesd. Ai, doe mij steeds uw wil als heilig eren. Alle dingen. Ja, als je dat gelooft, al ben je het er dan misschien niet zo mee eens dat jouw leven zo moeilijk is. En dat er zoveel blijdschap voor jou weggerukt is. En zoveel mogelijkheden afgesneden zijn. Als je dit gelooft. Dan zijn er ogenblikken dat je zegt, het is goed. Het is goed wat mijn God doet. Want het moest medewerken om mij meer te drijven naar hem. Dat allerhoogst en eeuwig goed. Het moest meewerken om mij de betrekkelijkheid van alle dingen te laten zien en gevoelen. hoe betrekkelijk alles is. Een baan, gezondheid, een gezin. Alles betrekkelijk. En zo kan de Heere menigte van dingen in ons leven aan de orde stellen, waar wij de zin niet van inzien. En waar de Heere toch zijn bedoeling mee heeft. En die bedoeling is ten goede voor al zijn kinderen. Alle dingen moeten medewerken tot de zaligheid. Wat is dat groot? Dat alles moet meewerken. Ja, er zijn mensen die zie je zo verdwijnen. Op een makkelijke manier. Maar er zijn ook mensen in ons midden die dat uit de ervaring van het leven weten. Alle dingen. Dat de Heer in het sterven toch op zich verdrietige zaak. Als je moet missen wat je lief en dierbaar is. De begrafenis. Alles wat eraan verbonden is. Dat de Heere dat nou kan doen medewerken ten goede. Om je terug te brengen. Om je terug te halen. Dat die hoge God met eerbied zegt. Jij jongen. Jij vrouw of meisje. Kom eens terug. Dat zie je niet altijd zo dadelijk. Maar als je gedachten nu daarheen geleid worden. En je ziet jezelf dat je zegt, ja, ik had er al een punt achter gezet. Maar dat God nou doorgegaan is. Soms verstrijken er jaren. En dan opeens terug. Zijn toch wonderen? Alle dingen. Tot de zaligheid dienen. Ja. Mijn grootvader was ontzettend blij. Want de Heere zei tegen hem. Ik plaag en bedroef de mensen kinderen niet van harte. En hij liep naar zijn kind toe. En hij nam het in zijn armen. Hij zei kind je wordt weer beter. De Heer heeft het me beloofd. Hij heeft gezegd tegen je vader. Hij plaagt en bedroeft de mensen, kinderen, niet van harte. O, zegt zijn vader, dan zullen we nog wel eens kunnen praten later. Ja, kind. En opeens zegt ze, waarom doe je de lamp uit, vader? Zegt hij, maar ik doe de lamp niet uit, Marietje. O, zegt ze, dan ga ik sterven. Dag vader, tot wederziens. En ze was dood in zijn arm. Was erg ziek, dat wel. Maar ze was dood. Ja, maar wat was de man bedroefd. En verslagen. Dat zijn dingen van de praktijk, die weet ik ook uit onze gemeente. Als ik denk aan onze oude, nu zalige, broeder Dekker. Die heeft me ook wel eens iets verteld over de jongens die ergens in Duitsland omgekomen zijn. En dat hij toch dacht, vast geloofde eigenlijk, ja, dat ze wel terug zouden komen. Maar ja, mijn grootvader was ook vreselijk bedroefd. Hij kon dat niet klein krijgen. Maar de Heere zei, na deze zult gij het verstaan. En verder niet. 3 jaar daarna stierf een broer van 18. Een broer van dat meisje wat gestorven was. En die vertelde, ja vader. Toen Marietje stierf, toen dacht ik. Nou is Marietje voor eeuwig gelukkig, maar ik. En vanaf dat ogenblik had de Heer ook in zijn leven en hart bewerkt naar de Heere te vragen en naar zijn sterkte. Dus dat verdrietige van dat... En toen moest opa terugdenken, na deze zult ge het verstaan. Ach, de Heere had nog veel meer goede dingen in de zin. Ene kind thuis en het andere kind op weg naar huis. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. Wat een rijkdom eigenlijk. Alle ding tot mijn zaligheid. Als je dan 18 jaar bent. En het bloed loopt tenslotte uit je mond. En je klapt van blijdschap in je handen. Alle ding medewerken tot zaligheid. Wat een wonder. Zo gaat de Heere maar door. De hele Bijbel staat er eigenlijk vol van. Ja, hoe is het mogelijk? Al kunnen wij die wegen van de Heere niet doorgronden, toch zie je vaak in het woord al de uitkomst. Wat de Heere bedoelt. Waartoe en waarom. En wat ons hier nog tranen kost, het wordt eenmaal heerlijk opgelost. Het schenkt ginds een oogst van zegen. Alle ding tot mijn zaligheid te dienen moet. Vandaar toen een groot God geleerd op de leeftijd van 28 jaar onthoofd moest worden. En hij geloofde dat alle ding tot zijn zaligheid dienen moest. Hij zei tegen de beul, man, als jij nog op weg bent naar huis, dan ben ik al lang thuis. Hier heb je een extraatje. Doe je werk goed. En hij zei tegen zijn vrouw, vrouw, als hij nou je handschoen uittrekt, doet dat pijn? Nee. Nee. Nou zegt hij, zo trek ik het leven uit. Net als die handschoen. Deze allen zijn in het geloof gestort. Betrouwende op die God dat geen ding bij geval geschiet. Maar dat alle dingen tot de zaligheid dienen moeten. Tot de behoudens, tot de redding van zondaren. Vandaar is er niets voor niets. Je bent je dat meestal niet bewust. Maar op een bepaald moment kan dat opeens tot je doordringen, midden in een vreemde ontmoeting. Dat je opeens realiseert, dat is niet voor niets. Dat is niet voor niets. Want wij zijn nu geconfronteerd met de boodschap. Dat is zo eigenaardig. Dat kun je niet begrijpen. Hoe mens gebracht wordt op de weg die de Heere wil. Oh, als het over ons gaat kun je de moed wel gauw verliezen. Maar als het over de Heere gaat hoef je de moed niet zo gauw te verliezen. Nee. Want de Heere is sterk in vermogen. En hij laat alle dingen mee te werken ten goede. Al gaat het bij wijze van spreken dwars door de hel heen. Daar gaat nog. Vreemd. Ja, die ouderling geloofde vast dat zijn dochter wederom geboren was tot een levende hoop door de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de dood. En ze gingen vandoor en die hoorden niks meer. En dan zeiden ze wel eens tegen hem, nou, je hebt wel eens dit gezegd, je hebt wel eens dat gezegd. Ja, zegt hij, maar toch, God staat erboven, ik weet het ook niet. En nog voor zijn dood lag ze bij hem letterlijk en figuurlijk op de stoep. Verwoest, ziek aan het einde. En hij heeft ze binnengenomen, zijn kind. En daar hoorde die tot zijn grote verbazing dat God er aan te pas was gekomen. En dat kind, hij heeft het meegemaakt, dat ze met grote blijdschap dit leven ging verlaten. Maar wat ligt er allemaal tussen? Wat kan er een ondoordringbaar mist zijn voor ons oog, dat je zegt, ik zie het niet en ik merk het niet. En dat toch die eeuwig trouwe God alle dingen bestuurt. En doet meewerken tot onze zaligheid. Als je het zo zien mag, hè, dan zeg je, ja, waarom zit je nou in de kerk? Waarom zitten hier mannen in de kerk? Die vroeger misschien nooit de kerk van binnen gezien hebben. Hoe komt dat nou? Nou, de een zegt ja, zus, de ander zegt ja, zo eigenlijk. Ja, maar je bent er. Dat is naar zijn voorzienig bestel. Dat heeft de Heere zo bestuurd. Kun je begrijpen dat je zegt, oh, wat is dat toch een wonder? Wat voor ons toevalligheden zijn, ja, ik liep die tegen het lijf of dit of dat en zo. Soms nog helemaal tegen de wil van de Heere, tegen de geopenbaarde wil van de Heere in, dat kan ook. Dat iedereen zegt, ga je niet moeten doen. En dat God zegt, zult gij mij bevel geven van het werk van mijn handen? Kom, in de kerk, onder mijn evangelie, horen de boodschap van mijn heil. Tjo, het hoeft allemaal niet, we hebben al een christenreiziger, zo'n boek weet je wel, maar ik denk als ieder van jullie eens op zou schrijven, hoe alle dingen, en er zouden misschien maar een paar dingen voor u te noemen zijn, moesten meewerken ten goede, om je te brengen onder de band des verbonds. Toch, dat neemt natuurlijk niet weg dat al onze dwaalgangen, dat die alleen maar smartelijk zijn. Dat we daar alleen van moeten zeggen, ik heb gedwaald als een verloren schaap, Heer. Want dat is niet ons werk om het in orde te maken, dat kan de Heer alleen. Hè? De Heer alleen, die kan die scherven op zijn plek zetten. Dat kunnen wij niet, wij kunnen het al verknoeien. Maar we kunnen het niet goed krijgen. Dat is Gods werk. Maar dan zal er toch ook menigeen zijn, die midden in het verdriet, vanwege alle afwijkingen, vanwege alle dwaasheid die we tegen de Heere bedreven, en dat God toch niet losgelaten heeft. En dat God zegt, kom, ik heb je lief gehad met een eeuwige liefde. Ik heb je bij je naam geroepen. De wijze. Zeg, wil je erom denken, geliefde, dat je daarom niet zo dwaas doet. We zijn wel zo dwaas om te denken, dat je dus maar bijzaak. En als je misschien verbitterd bent in je hart, zonder dat iemand het weet, omdat je zegt, nou, zo'n God die je zoiets doet, wie weet hoe spoedig dat het woord van God voor u van de grootste betekenis is. En dat je mag zeggen, ik heb dwaaselijk gesproken. De hand op de mond. De hand op de mond. Want hij heeft het ten goede gedacht. Hij heeft aan zijn genade gedacht. Hij heeft zich onder ontferm, want kwamen haast het vogelvangersnet, de boze strik tot ons bederf gezet. Strik brak los. Godsdienstige mensen zitten altijd vol met complimenten. Als je dat hoort en leest, dan word je akelig van. Er is niks akeliger dan godsdienst. Zijn eigenwillige godsdienst. Mens met zijn complimenten van, ja, en hoe zal dit, en hij zal zus, en hij zal zo, en als dat niet waar is, en een zus niet. Dwaas. Het is allemaal zo verkeerd. De Heere is heel anders. De Heer. Loutere goedheid, daar hebben ze geen verstand van. Liefdekoorden, waarheid, zijn des Heeren paard. Ook al gaat het door harde wegen, dan is nog loutere goedheid. Alle ding tot mijn zaligheid dienen. Waarom hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert. Ja. Bij dit stukje schiet Ursinus een klein beetje uit de hoek, hoor. Want dan behandelt hij een tegenwerping die zegt dat je, dat kun je nooit weten. Dat kun je nooit weten. Hoe het erbij staat voor de eeuwigheid. En dan schiet hij uit zijn slof, dan zegt hij, wat? Wat? Kun je dat niet weten? Nou, ik stem toe, zegt hij, voor een ander kun je het niet weten misschien. Maar voor jezelf? Dat kostbare goed, wat een eenmalige zoek was in de Roomse kerk, altijd twijfel, altijd spanning, altijd betalen, en altijd nog een poosje vagevuur. Hij vindt het verschrikkelijk. Ja, de Sinus die doet dan ergens een soort uitspraak als het daarover gaat in de zin van, nou, als je daar niet zeker van bent, dan loopt het nog slecht met je af. Dan loopt het slecht met je af. Het is misschien een beetje eenzijdig gezegd, maar je moet niet vergeten, die man kwam ook uit een godsdienst met als achtergrond, je kan het nooit weten. Hele degelijke mensen zeggen dat vandaag de dag nog. Ja, maar voorzichtig hoor. Voorzichtig. Maar hij zegt, het is verschrikkelijk als we tot dat juk terug moeten. Dat je het niet kan weten. Dan is Gods woord niet waar. Nou, die Ursinussen, die hebben een belangrijk aandeel gehad in de opstelling van de Heidelbergse catechismus. Ik ben nog maar 28 jaar toen ze dit geschreven bij zoek, dacht ik vrij jong gestorven. Maar als hij zijn leven iets van leefde, zei, wat heeft die man het ook vreselijk moeilijk gehad. Hij was tenslotte doorlopend ziek, zwaarmoedig, beneden de moed. Hij had het zo vreselijk druk, hij moest voor 80 jongens, studenten, theologie studenten moest hij zorgen, niet alleen de lessen, maar hij moest ze ook voor eten, voor huisvesting, voor alles zorgen. Er moest eigenlijk een tweede docent benoemd worden, maar hij stond er alleen voor. En dan alles wat erbij kwam, dan zeg je, hoe is het mogelijk, hoe is het mogelijk? Wat schrijven deed hij dan 's nachts, want er kwam overdag niet van. Onder het eten werken. Hij was ook heel vroeg versleten. Maar die man met zoveel aanvechting, dat hij zo graag een andere baan had gehad, en die keurvorst die liet hem weer niet gaan en zo. En oh mens. Zijn vrienden hebben aangehouden dat hij zou trouwen, omdat ze dachten, dan heeft hij wat meer verzorging. Maar zei, oh, wat een leven. En dat nou die zwaarmoedige man, met zijn ziektes en allerlei toestanden, dat die dat nou zegt, hè? Zeker. Van dat eeuwige leven. Zeker. De Heilige Geest, die verzekert mij. Ja, dat is ook een geheim, hoor. God geven dat we uit de dienstbaarheid uitgeleid mogen worden. Persoonlijk. Want dat is een groot geheim. Je kunt dat niet namaken. Die geest die in ons bidt, die geest van de aanneming tot kinderen, die geest die roept Abba, Vader. Door welke wij roepen. Is toch mogelijk, hè? Dat hij terwijl die, dat kan zo zijn, dat terwijl die zich voor die Heere God buigt, zegt, o God, wat ben ik een groot beest bij u, voor u, onvernuftig. Wat heb ik toch gedaan, Heer? En dat die tegelijk niet ophoudt, niet kan ophouden te betrouwen, dat die God tegen wie die gezondigd heeft toch zijn vader is, zijn trouwe vader, en dat hij zich tot die God wendt, o Vader, vergeef het me, vergeef me toch alsjeblieft, ik ben een dwaas en een weerspannige overtreder, vergeef me alsjeblieft, reken het niet toe. Maar dat toch dat kinderlijk toevoorzicht blijft. Neem uw Heilige Geest niet van mij. Zit hij zijn eigen dan te troosten met zijn staat? Helemaal niet. Dat is eigenlijk ook weer niet. Maar het is die verborgen mystieke unie door de Heilige Geest. De Geest van Christus. Die hem ingegrift heeft. Dat die eeuwige God naar zijn welbaar naar hem heeft om willen zien. En hem zijn dierbaar evangelie heeft doen omhelzen. Dat de wetenschap. Dat hij nooit laat varen het werk zijner handen. En dat uit zijn lippen ging vast. En onverbroken blijft. Waarom hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert. Daar gebruikt die Heilige Geest ook het woord van God. Dat verordende middel. Om hoe langer hoe meer af te zien van onszelf. En de zaligheid te vinden in de Heer Jezus Christus alleen. Hij verzekert van eeuwig leven. Vandaar dat die man, die met het hoofd van zijn jongen geconfronteerd werd, God begon te prijzen. Eeuwig leven. Weldra zijn we weer bij elkaar. Eeuwig leven. Jongen, je hebt het goed, beter dan wij. Eeuwig leven. Dat doet de Heilige Geest. Hij verzekert daarvan. Ontwijfelbaar. Ik vind dat toch zoiets. Misschien niet het goede woord, maar zoiets vermakelijks. Hè? Het gaat over de kop. Het gaat over de kop misschien 100 maal. En meer. Maar. Het einde is. Hij komt thuis. Zij komt thuis. Elk hunner zal in het zalig woord van Sion haast voor God verschijnen. Dat doet de Heere God. Of het nou door inrichting of ziekenhuizen heen gaat. God maakt zijn woord waar. Hij verzekert. Door zijn geest en zijn woord. Dat hij ons het eeuwige leven geeft. Hij kan en wil en zal in nood. En hem voortaan te leven van harte willig en bereidbaar. Dus die dat nou te zeggen. Ja, maar hij zegt niet, dat doe ik. Maar dat doet hij. Dat doet hij. Dat doet ook de geest van Christus. Dat doet ook de Heer Jezus. Hem voortaan te leven. Dat wil zeggen dat hij in ons leven plaats inneemt. Gewillig en bereid. Er staat niet bij wat er nou allemaal van terecht komt in het leven. Dat valt doorgaans tegen. Ja. Er wordt hier niet een gewicht aanduiding gebruikt of een hoeveelheid aanduiding om te zeggen van en dan is die zo dat die dit en dat en zus en zo, dat niet. Je zou zeggen dat is een beetje wankel, want waar moet die moordenaar dan het gewicht vandaan halen die daar het laatste ogenblik het paradijs afzwaait naar het paradijs, waar moet die gewicht vandaan halen? Nou, daarom zo'n treffende formulering. Hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. Broeders, zegt Paulus, ik heb een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. Dat mag hij van harte zeggen. Al is er dan een andere wet in hem die hem gevangen neemt. En die hem doet uitroepen, ik ellendig mens. Nochtans, die wet des gemoeds. In Christus Jezus. Daarin betuigt hij, Heere, leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Heer, leert u ons lopen en gaan. En houdt u onze handen beide met kracht omvat van harte. Gewillig en bereid. Nou, die jongen die was een beetje onkundig misschien. Of dat hij ze niet zoals men dat noemt allemaal op een rijtje had. Maar toen kwam het woord van God in zijn leven. En hij hoorde die tekst. Mijn zoon, geef mij uw hart. En hij deed ze over hem weer open. Hij zegt, ach heren, haal het er maar uit. Hij nam dat letterlijk op. Hè. Hier is het. Daar zie je nou iets van het harte willig en bereid. Maar als nou de Heer vanavond zou komen en zou zeggen, nou wat wil je nou? Dat ik je verlos van jezelf en van alles. En dat je nooit geen verkeerde gedachten meer zult denken. Nooit. Dan zeggen alle oprechte van harte. Alsjeblieft, heren. Wilt u het alsjeblieft zelf direct maar doen? Want niet het goede, maar de zonde is mij de dood geworden. Amen.